Goed, deze tekst gaat over Anne Frank, icoon van de Holocaust. Dit is een onderwerp dat nog steeds op veel belangstelling kan rekenen in Nederland. En dat is dus van de Tweede Wereldoorlog en ook het lot van de Joden tijdens de Duitse bezetting van het land. Het verhaal is eigenlijk heel goed bekend. Het icoon van de Jodenvervolging in Nederland is Anne Frank. Maar niet alleen in Nederland. Anne Frank is bekend in de hele wereld. Het verwondert dus niet als we lezen dat het dagboek van Anne Frank het meest vertaalde Nederlandse boek van alle tijden is. Dit boek is in meer dan 70 talen vertaald en het is gepubliceerd in meer dan 60 landen. De figuur van Anne Frank is zo beroemd dat het grachtenpand waar de familie Frank tijdens de oorlogsjaren verborgen zat, aan de Prinsengracht, het bekendste gebouw van Amsterdam is. Stel je voor, het trekt meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Het dagboek is de geschiedenis van een meisje dat vanaf haar 13e jaar haar dagelijkse leven begon te beschrijven tijdens de Duitse bezetting van Nederland. Anne had namelijk een dagboek gekregen toen ze 13 jaar werd, dus op de dag van haar verjaardag, en ze begon daar meteen in te schrijven. Maar kort nadat ze daarmee was begonnen, moest zij met haar familie onderduiken, samen met nog een familie, 2 ouders en hun zoon, en een vriend van de familie, een meneer die tandarts was. Anne heeft ruim 2 jaar gewerkt aan haar dagboek. En dit boek heeft een enorm boeiende geschiedenis. Het is vertaald, hertaald, opnieuw uitgegeven en heeft talloze adaptaties en bewerkingen gehad in de loop der jaren. Als kinderboek, als toneelstuk, als verfilmingen, als graphic novel en in nog veel meer ook tegenwoordig transmediale bewerkingen. De ontstaansgeschiedenis van het dagboek is vreselijk complex. Maar ook over de vertalingen in diverse talen kun je boeken vol schrijven. En dan hebben we het nog niet eens over de receptie van die boeken in de verschillende landen. Die receptie kan zelfs zozeer variëren van land tot land en van cultuur tot cultuur, dat wel beweerd wordt dat elk land zijn eigen Anne Frank heeft. Ik wil hier wat vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het manuscript, of liever gezegd van de manuscripten. Op internet kun je natuurlijk vreselijk veel informatie vinden over Anne Frank en haar geschriften. Maar ik ben zelf ook naar de Prinsengracht gegaan, naar het Anne Frankhuis, om daar enig archiefwerk te verrichten. Daarover zal ik straks nog iets zeggen. Goed, beginnen bij het begin, hè? Wie was Anne Frank? Het verhaal van Anne Frank is nogmaals vrij bekend, maar ik schets het toch nog even hier in een paar zinnen. Ze woonde haar korte leven in Amsterdam. Haar familie was oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig, uit Frankfurt. Maar toen zij goed 4 jaar oud was, in 1933 om precies te zijn, verhuisde haar familie, vader Otto, moeder Edith en haar oudere zus Margot, naar Amsterdam om aan de toenemende anti-Joodse maatregelen van de nazi's in Duitsland te ontkomen. Toen Anne 13 jaar werd in Amsterdam, kreeg ze dus als cadeau een dagboek en ze begon erin te schrijven. Het begon allemaal als een gewoon dagboek van een tienermeisje woonachtig in Amsterdam. Maar, zoals ik net al zei, kort nadat ze het dagboek cadeau kreeg, moest haar familie plotseling onderduiken. Want Nederland en zeker Amsterdam niet, was al lang geen veilige plek meer voor Joodse bewoners. De familie Frank ging zich dus verbergen in het achterste deel van een grachtenhuis waar Otto Frank zijn bedrijf had. En dat heette inderdaad het achterhuis. Terwijl Anne de eerste bladzijde van het dagboek had geschreven toen de familie Frank nog gewoon in hun eigen huis woonde, is kort daarna alles wat ze geschreven heeft in het achterhuis ontstaan. Toen het dagboek vol was, ging Anne verder schrijven in diverse schriftjes. En toen die op waren, ging ze losse vellen gebruiken. Losse vellen papier. In werkelijkheid heeft Anne zelf 2 versies geschreven van het dagboek. Zij was op 14 juni 1942 begonnen. En sindsdien schreef ze heel regelmatig. Soms elke dag, soms zelfs een paar keer per dag. Soms ook wel met wat langere tussenpozen. En ze vertelde over van alles. Het leven op het onderduikadres, over de oorlog, de vijand, over haar familie, over thema's als liefde en seksualiteit, enzovoort. Vanaf het voorjaar van 1943 begon ze haar dagboek te herschrijven. En waarom deed ze dat? Nou, omdat ze een oproep had gehoord op Radio Oranje. En dat was een radioprogramma van de Nederlandse regering die naar Londen was gevlucht en die daar dus in ballingschap vertoefde. Die oproep was van de toenmalige minister Bolkestein, die de Nederlandse bevolking aanspoorde om getuigenissen en dagboeken te bewaren, zodat na de oorlog duidelijk zou worden wat de Duitsers allemaal hadden aangericht tijdens de bezetting van Nederland. Anne gaf meteen gehoor aan die oproep en ze begon dus haar dagboek te herschrijven. Niet precies woord voor woord. Ze schreef veel over, maar trad ook op als editor van haar eigen werk. Dus soms liet ze passages weg of voegde ze hier en daar wat toe. Bepaalde brieven nam ze samen en andere schrapte ze. De toon van het werk veranderde ook. Het was niet meer dat meisjestoontje van een dagboek van een tiener van 13, maar het werd meer een verhaal, een roman. En zeker ook een historische getuigenis waar minister Bolkestein voor had opgeroepen. En Anne had zelf ook al een titel bedacht voor dit boek. Het Achterhuis. Haar verhaal gaat door tot 1 augustus 1944. Als de familie opgepakt wordt en in kamp Westerbork wordt geplaatst. Kamp Westerbork was destijds het beruchte verzamelpunt voor Joden en andere mensen die waren opgepakt door de Duitsers. Westerbork was een doorvoerkamp waar de Joden en andere gevangenen wachten op transport naar de vernietigingskampen in het buitenland. Na een tijdje in Westerbork te hebben gezeten, wordt de familie Frank inderdaad op transport gezet naar Auschwitz. De 2 zusjes worden in oktober 1944 vervolgens afgevoerd naar Bergen-Belsen, waar ze in het vroege voorjaar van 1945 sterven aan tyfus. Ongeveer 2, misschien ook 3 maanden voordat de Britten het kamp kwamen bevrijden. De precieze sterfdata van de twee zusjes zijn niet bekend. Otto Frank was dus de enige overlevende van de familie. Terug in Amsterdam verneemt hij dat ook zijn dochters de oorlog niet overleefd hadden. Zijn vrouw Edith was al in Auschwitz omgekomen. Maar de geschriften van Anne waren grotendeels achtergebleven in het achterhuis. En opgeborgen door een vriendin van de familie, Miep Gies. Dus toen Otto Frank terugkwam, werden deze geschriften van Anne Otto overhandigd door Miep Gies. Aanvankelijk wilde Otto Frank zijn moeder en familie in Basel laten weten wat zijn dochter geschreven had en gaf hij dus opdracht tot een Duitse vertaling van bepaalde brieven. Geleidelijk echter vatte hij het idee op om het boek te laten publiceren. Want dat was immers de vurige wens geweest van zijn dochter, die namelijk schrijfster had willen worden. Wat Otto uiteindelijk met hulp van vrienden heeft uitgebracht en heeft gepubliceerd in het Nederlands is de zogenaamde C-versie van het dagboek. In feite was het een assemblage, een compilation zou je tegenwoordig zeggen, van namelijk de A-versie, en de A-versie is het oorspronkelijke dagboekmanuscript van Anne, en de B-versie, en dat is de herschreven, en onvoltooide versie van Anne. Enige wijzigingen in die uiteindelijke C-versie heeft Otto zelf aangebracht. Enkele passages liet hij achterwege, bijvoorbeeld negatieve passages waarin Anne als typische puber haar moeder bekritiseert, of ook de andere bewoners van het achterhuis. Ook passages waar nog levende personen aanstoot aan zouden kunnen nemen. Dus die schrapte Otto ook. Ook voegde hij zelf wat toe, onder meer een paar fragmenten die Anne zelf had weggelaten uit haar B-versie. Goed, daarna zijn er verschillende editors nog aan de slag gegaan met het boek. Dus ook editors van de uitgever. En die hebben bijvoorbeeld taalfouten gecorrigeerd, maar ook wel het een en ander gecensureerd. Bijvoorbeeld passages over seks. Dus uiteindelijk in 1947, 2 jaar na het einde van de oorlog, slaagde Otto Frank erin het boek gepubliceerd te krijgen. Onder de titel Het Achterhuis, dagboekbrieven van 14 juni 1942 tot 1 augustus 1944. De uitgever was Contact in Amsterdam. Dat gebeurde dus in 1947, maar het was allemaal echt niet zo van een leien dakje gegaan. Het was helemaal niet gemakkelijk geweest. En in het begin verkocht het boek niet goed. Misschien kun je enigszins begrijpen waarom. Omdat in de jaren na de oorlog en ook in het begin van de jaren 50 deed Nederland vreselijk zijn best om de oorlog te vergeten. Het land had vooral helemaal geen aandacht voor de ellende van de Joden die de concentratiekampen hadden overleefd en die ook nog alles hadden verloren. En bedenk even wat dat betreft dat bijna 75% van de Nederlandse Joden nooit meer zijn teruggekomen. Goed, toen het boek eenmaal uitkwam, toen het Achterhuis eenmaal uitkwam, kreeg het enige belangstelling en geleidelijk na diverse jaren begon het boek de ene herdruk naar de andere te krijgen in Nederland. Meer in de late jaren 50 en natuurlijk helemaal in de daaropvolgende decennia. En dit geleidelijke succes werd mede en eigenlijk wel vooral in de hand gewerkt ook doordat het boek bekend werd in het buitenland. Otto Frank heeft zijn hele verdere leven gewijd aan de verzorging van publicaties en vertalingen van het werk van zijn dochter. Hij probeerde aanvankelijk een Engelse, Duitse en Franse vertaling van de grond te krijgen. Die eerste vertalingen, die in verschillende data in de jaren 50 zijn gepubliceerd, die eerste vertalingen zijn vooral het werk van vrienden van Otto of van de familie. Onder meer ook overlevenden van concentratiekampen. Dus het waren in ieder geval geen beroepsvertalers. De eerste Duitse vertaling was van Anneliese Schütz, een overlevende van een concentratiekamp van Theresienstadt. Anneliese Schütz, die vertaling van haar, die werd met veel moeite en inspanningen gepubliceerd. En pas nadat er diverse concessies zijn gedaan aan de vertaling. Om één van die concessies te noemen, die ligt voor de hand. Vele passages van het dagboek Het Achterhuis, waarin Anne zich negatief uitliet over de Duitse bezetters en het Duitse volk, werden bijgeschaafd of geneutraliseerd of geschrapt. Men was namelijk te bang dat het boek anders niet gepubliceerd kon worden en slecht onthaald zou worden door de Duitse lezers. De vertaalster is daar voor in latere tijden sterk bekritiseerd. Maar uit onderzoek blijkt steeds meer dat het niet alleen beslissingen van de vertaalster zelf waren, wat die Duitse vertaling betreft, hè, maar ook van Otto Frank zelf. Het is heel veel een samenwerking geweest tussen deze twee personen. In ieder geval, de groeiende populariteit van het dagboek via die vertalingen, vooral voor de Engelstalige markt en vooral sinds Broadway er midden jaren 50 een toneelstuk van had gemaakt, dus die groeiende populariteit En het feit dat de vertalingen niet altijd op dezelfde brontekst waren gebaseerd, want sommige vertalingen gebruikten Otto Franks C-versie, andere bijvoorbeeld de eerste Nederlandse A-versie. Door die diverse factoren zag het er naar uit dat er veel inconsequente vertalingen waren. En dit, die complexiteit, die onzekerheid zou je kunnen zeggen, heeft ervoor gezorgd dat men her en der de authenticiteit van het dagboek in twijfel begon te trekken. Vooral in bepaalde landen, de VS, in Frankrijk ook heel sterk. Daardoor kreeg Otto Frank soms zware kritiek te verduren voor zijn editingswerk. Want diverse mensen zeiden, die wilden de Holocaust graag ontkennen. En die zagen dus het dagboek van Anne Frank gewoon als een vervalsing. Om al die beschuldigingen te weerleggen, is er in 1986 een volledige versie uitgekomen, verzorgd door een team van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, de NIOD. En dit team van onderzoekers had die manuscripten uitvoerig bestudeerd en er is ook het nodige forensisch onderzoek gedaan om die authenticiteit van de manuscripten te bewijzen. Deze volledige versie, de zogeheten NIOD-versie, bestaat uit drie parallele teksten, A, B en C. En zo kan iedereen dus die teksten met elkaar vergelijken en zien waar de variaties zijn. Een van de leden van het onderzoeksteam en van het redactieteam was David Barnau. Hij is zo'n beetje de grootste Anne Frank-kenner. En jullie weten dat in de komende maanden hij een tournee zal maken door Italië. En wij in Trieste zullen binnenkort kennis met hem maken. Ik hoop dus dat jullie studenten hem met heel veel vragen zullen bestoken. Terug naar de versies van Anne Frank. Dus naast die NIOD-versie die met die drie parallele teksten in 1986... is er in 1991 een nieuwe kritische editie uitgebracht van het Achterhuis. En die editie was samengesteld op basis van het werk van Otto Frank, die 11 jaar voorheen was overleden, en van Mirjam Pressler, de tweede Duitse vertaalster van het dagboek. En dit wordt ook wel de D-versie genoemd. De titel van die D-versie van 1991, de titel Anne Frank, Het Achterhuis, punt, dagboekbrieven 12 juni 1942, 1 augustus 1944. Deze zogeheten leeseditie, 304 pagina's in totaal, is een gereviseerde en uitgebreide versie waar een paar passages die aanvankelijk waren weggelaten weer zijn teruggebracht. En dankzij deze kritische editie is de ontstaansgeschiedenis van de manuscripten en bronteksten volledig publiek geworden. Is daarmee dan het laatste woord gezegd? Nog lang niet hoor. Want in 2000 is er weer een brief ontdekt en er schijnt nog enig materiaal te zijn dat misschien beledigend werd geacht, dat Anne dus had geschreven. En dat is misschien nog achtergehouden, dat is niet helemaal duidelijk. En voorts, er valt nog zoveel te ontdekken op het vlak van de vertalingen. En daarom zijn wij zelf in Trieste begonnen met een onderzoeksproject om de precieze geschiedenis van de Italiaanse vertalingen en alle adaptaties te traceren, te achterhalen. Ik ben zelf een paar maandjes geleden voor archiefonderzoek in het Anne Frankhuis geweest. En daar heb ik ontzettend boeiende informatie gevonden over alle pogingen die Otto Frank in het werk stelde. Alle contacten die hij zocht en aanlegde, of die hem ook werden aangeboden. Om een eerste Italiaanse vertaling van de grond te krijgen bij Einaudi. Dat is een ontzettend interessante correspondentie en zeer zeker ook een eye-opener om te zien hoeveel moeite hij zich heeft getroost voor die eerste Italiaanse vertaling. Vervolgens interesseerde Otto zich voor elke volgende herdruk in Italië, elke adaptatie, interviews, wat dan ook. En dat was dus alleen voor Italië en dat schijnt hij dus ook met andere landen te hebben gedaan. Dus het is heel interessant om dit soort micro-onderzoek te doen, zodat je een vrij volledig beeld kunt krijgen van welke moeite er is gedaan en welke contacten er zijn gelegd om uiteindelijk die vertaling gepubliceerd te krijgen. Ik eindig mijn relaas met een culturele overweging. Volgens David Barnow, ik weet niet of je zegt David of David, dat zullen we wel vragen met de tijd. Volgens David Barnow heeft Anne Frank de status van een popidool. Veel mensen gebruiken haar niet alleen als vertegenwoordigster van de Holocaust, maar ook als voorbeeld voor hun eigen leed of voor andermans leed. Recent leed of wat men in het verleden aan narigheden heeft moeten meemaken. Onlangs is er een interessante documentaire op de Nederlandse tv vertoond, waarbij verschillende toeristen die in de rij voor het Anne Frankhuis wachten, gevraagd werd wat Anne voor hen betekende. Een oudere zwarte man uit de Verenigde Staten vond dat de strijd voor emancipatie van zwarten in de jaren 1960 en 1970 in de geest van Anne was. En een paar Tibetaanse monniken vonden dat ook voor het Tibetaanse verzet tegen China Anne daar symbool voor stond. Dus Anne is niet alleen symbool voor de Holocaust, maar voor veel ander leed, waar ook ter wereld. En ja, zo zien jullie maar weer, Anne Franks dagboek kan op legio manieren, op heel veel manieren worden bestudeerd. Op talengebied, op cultureel gebied, intercultureel gebied, politiek, sociologisch. Het blijft dus echt een boeiend object.